Welkom bij aflevering nummer 6 van de Startpunt Data podcast, waarin we een hele hoop bespreken, maar het startpunt is in ieder geval altijd data. Vandaag staat op de agenda het thema de impact van data-gedreven werken op de wereld. En dat doen we nadat we in de vorige aflevering eigenlijk de impact van data-gedreven op kleiner of persoonlijker niveau hebben bekeken, dat van de werknemer en de organisatie namelijk. En vandaag gaan we uitzoomen en het grotere geheel bekijken. Dat doe ik samen met Rogier en Alex, net als altijd. En voordat we de materie induiken, doen we ook zoals altijd eerst nog even een nieuwsrondje. Rogier, ik geloof dat jij nieuws hebt.
Jazeker, ik had beloofd nog even een update te geven over de Epic tegen Apple rechtszaak die gaande is in Amerika. Voor diegenen die de achtergrond niet kennen, het gaat om het gebruik van en de percentages die ze moeten afdragen aan Apple voor het gebruik van de App Store. En de rechter heeft op dit moment besloten in het voordeel van Apple, met daarbij de kanttekening dat gezegd is, dit gaat hoe dan ook nog naar het hogere gerechtshof. Dus het maakt eigenlijk heel weinig uit wat ik hier besluit. Dus na de zomer gaan we hier verder op door. En een tweede nieuwtje wat ik heb, is dat onze Nederlandse zeekabels, de connectie met het internet en hetgeen waarom wij eigenlijk de afgelopen 20 jaar redelijk geroemd zijn geweest, dat die oud zijn en uitgeschakeld zullen gaan worden dit jaar nog. We hebben hier nog geen vervanging voor. En in wezen zeggen we hiermee dus ook dat wij dus de koppositie voor de connectiviteit van data naar ons als poortwachter van Europa een klein beetje gaan verliezen. Er worden op dit moment al meerdere kabels aangelegd die hetzelfde eigenlijk aan doen zijn, maar vele malen groter zijn. Het grootste probleem met deze kabels, omdat ze dus te oud zijn, zijn ze dus ook beperkt in capaciteit. En zijn soms ook meerdere malen gerepareerd, wat natuurlijk latency veroorzaakt. En ze worden nu alweer opnieuw gebouwd voor onder andere Ierland. Ik geloof dat Portugal er met eentje bezig is. Finland is er met eentje bezig. En op die manier lopen wij gewoon achter. En ja, als wij ze niet vervangen, dan zullen wij die positie kwijtraken. Mijn probleem zit hem eigenlijk in het feit dat ik denk dat hier de overheid een eerste stap zou moeten zetten om dit bewerkstellig en ze te gaan vervangen. Omdat het ook voor de overheid en dus voor Nederland gewoon belangrijk is dat we die wel op een bepaalde manier behouden, deze kabel en dus ook de toegang tot die data en die positie ook in Europa. En op dit moment zegt de overheid eigenlijk, ja, wij zijn niet verantwoordelijk voor de aanleg van kabels. Dus dat gaan wij ook niet verder reguleren. Ik denk dat dat een gemiste kans is. Ik denk dat wij hier juist wel voor zouden moeten werken en ook zouden moeten strijden. Dus ook dat een overheid hierin, en dat is wederom een punt wat ik graag naar voren wil brengen, als zij hiervoor zou een minister van digitalisering of wat het ook mogen zijn, een minister van data, een uitstekende voorvechter kunnen zijn.
Ja, de Russen waren al aan het overwogen om de kabels door te knippen. Dus misschien doen ze dat met de nieuwe kabels en zijn we toch weer belangrijk.
Ja, sterker nog, een van de nieuwste die dus gelegd wordt ook, is onder de Noordelijke IJszee door en die gaat via Rusland.
Veilig?
Zeker.
Je zou haast vermoeden dat we geen keuze hebben.
Ik denk van niet. Het is ook eigenlijk heel raar. Er is in Europa, met de Europese Unie, is er een fonds wat voor de wederopbouw gebruikt zou kunnen worden. Om dus na de coronacrisis nu dus geld ter beschikking te stellen. En een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld ook digitalisering. Italië maakt hier als Europees land al gebruik van onder andere een forse investering in digitalisering voor de zuidelijke deel van Italië. Wij hebben nog geen plan ingediend vanuit Nederland. En er zou om en nabij 6 miljard ter beschikking liggen. Nou, dan weer een leuk feitje. Naar alle waarschijnlijkheid kost zo'n zeekabel zo rond de 1 miljard. En dan denk ik bij mezelf, ja jongens, sorry, maar dan kunnen we toch prima dan van die 6 miljard, en van mij punt gebruiken we er alles voor, dat maakt me ook niet uit. Leg het een monsterlijk ding aan. Eentje naar, van mijn part, ergens in Azië. En eentje naar Amerika.
Dat zou een goede zijn. Nou, ik geloof dat we om politieke redenen, namelijk dat we geen regering hadden, op het moment dat de deadline stond voor de aanvragen voor dat herstelfonds, hebben we niet meegedaan. Want dan moest je ook aan allerlei voorwaarden voldoen. En dat ging ons op korte termijn waarschijnlijk niet lukken.
Ja, nu raak je een mooi punt. Dat klopt. Het is alleen niet helemaal zo. Wij hadden dat plan gewoon in kunnen dienen. Wij hadden gewoon kunnen bedenken hoe we dat geld zouden gaan verdelen. probleem zat hem veel meer in het feit dat wij als Nederland, ten tijde van de oprichting van dit herstelfonds, hebben wij gezegd dat er ook verandering moest kunnen plaatsvinden op basis van het feit dat jij geld aanvraagt. Dus jij moet kunnen aantonen dat je ook voldoet aan een bepaald aantal regels. En wij doen dat waarschijnlijk zelf niet. Wij zitten namelijk met ons belastingklimaat en ook met de subsidies die wij geven aan huiseigenaren, middels de renteaftrek, begeven wij op ons een heel raar, een eenzaam vlak, wat wij hier hebben in Europa. En dat zouden we moeten gaan hervormen eigenlijk. En ik denk dat daar meer tegenaan gelopen is. Dat willen we liever niet. En zolang we dat liever niet willen, kunnen we dus ook niet zeggen, wij willen die 6 miljard wel hebben.
Nee, en dan natuurlijk ook nog het feit dat wij dat we momenteel geld toegelegd krijgen als we als Nederland lenen. Dus dan kun je ook afvragen, waarschijnlijk als dat je insteek is als regering, waar je dan meer baat bij hebt, of het dan niet een makkelijkere weg is om gewoon een lening aan te gaan. Maar dat is een hoop politiek in een Startpunt Data podcast. Ik heb ook nog een nieuwtje. En ik denk ook meteen een mooie brug naar het onderwerp van vandaag. En dat is een artikel uit het FD van vandaag 15 juni. Over de zelfrijdende auto. Want ik weet niet of jullie dat ook hebben. Maar ik las het artikel en het opende er ook mee. Wat was er ook alweer met die zelfrijdende auto? Waar blijven ze eigenlijk? Want het is een tijdje een ontzettende hype geweest. Een gespreksonderwerp. En het is een beetje naar de achtergrond verdwenen. Hoe kan dat dan? De ontwikkelingen gaan gewoon verder. En het toekomstperspectief is ook nog steeds positief. Maar een mobiliteitsanalist van PitchBook, een databureau, zegt vandaag dus in de krant dat waarschijnlijk zelfrijdende auto's pas over een jaar of 10 echt breed ingezet zullen worden. En het grootste probleem bij de snelle ontwikkeling van die auto's is niet eens technologisch, maar financieel. En wat ik daar heel opvallend in vind, is het volgende. Dat is eigenlijk dat tot nu toe misschien wel onderschat is wat toch nog de nodige menselijke hand zou zijn in de ontwikkeling van die auto's. Dus de mate waarin mensen nog steeds keuzes moeten maken en betrokken moeten zijn bij het zelfrijdend houden van zo'n auto. En dat kost dus ook veel meer geld dan misschien in eerste instantie voorzien. Dus de grootste kostenpost, wordt gezegd, is eigenlijk talent. Engineers zijn ontzettend lastig te vinden, weten we bij Digital Power ook. En daarom ook duur. En het annoteren van de data en het updaten van de software van al die auto's vergt ontzettend veel werk. Dat is een beetje wat er aan de achterkant gebeurt. En tegelijkertijd heb je ook nog bij alle zelfrijdende auto's, bijvoorbeeld in San Francisco heb je robotaxis rijden. Voor al dat soort pilots die nu lopen, is ook nog steeds menselijk toezicht op afstand nodig. Dus zo'n auto rijdt wel zelf, maar zo'n auto belandt ook geregeld in een situatie waar die nog niet voor geprogrammeerd is. Dus waar eigenlijk het gevolg van een bepaalde situatie nog niet uitgedacht of uitgewerkt is. En op dat moment moet er geschakeld worden met een soort callcenter waar dan een mens die keuze gaat maken. Nou, en dat is eigenlijk ook nog steeds een gigantische kostenpost. En daarvan kun je verwachten dat die op termijn minder wordt, naarmate zo'n auto beter geprogrammeerd zal zijn en beter ingesteld op bepaalde scenario's. Maar tegelijkertijd blijft er ook nog, en dat is denk ik interessant ook als we het hebben over de impact van datagedreven werken op de wereld, blijft er altijd een bepaald segment, zullen we het noemen, van keuzes waar ik me bijna niet van kan voorstellen dat je die vooraf kunt programmeren. En dan hebben we het echt over ethische dilemma's, nou, waaruit ook een heel nieuw vakgebied is ontstaan, ethical programming. Als je bijvoorbeeld het trolleycart dilemma neemt, het bekende dilemma waarbij een trein over een spoor rijdt en je de keuze hebt om een hendel over te halen om een ander spoor in te slaan, waarbij je vervolgens, maar ik geloof in de standaard setting 1, iemand overrijdt met je wagon of je doet niks. Je verricht dus zelf geen handeling en die trein gaat vooruit en er overlijden 5 mensen op je spoor. Nou, dat soort dilemma's. Het zou zomaar eens kunnen dat een auto daarin terechtkomt. En in een volledig datagedreven wereld moeten dat soort keuzes dus vooraf gemaakt worden. En dat heeft nogal een impact. Dus ik kan me zo voorstellen dat de kosten in dat opzicht voorlopig hoog zullen blijven, omdat dat bijna geen dingen zijn waarvan het, denk ik, wenselijk is dat je ze helemaal datagedreven aanpakt. Dus ik denk daarmee meteen een mooie intro voor het onderwerp van vandaag. Ik ben wel benieuwd eigenlijk in hoeverre jullie denken, dat is inderdaad een heel tastbaar voorbeeld, zoals een zelfrijdende auto, wat voor impact dat gaat hebben als we op een gegeven moment naar werk zouden kunnen in zo'n auto. Wat doet dat dan met ons?
Ik denk dat de grootste impact daarvan niet zozeer op onszelf is, maar op mensen die nu vrachtwagenchauffeur zijn. In heel veel landen een van de vaakst gedane beroepen. En wat de mensen die dan straks niet meer vrachtwagenchauffeur kunnen zijn, omdat het goedkoper is om een zelfrijdende vrachtwagen te hebben. Wat die dan moeten gaan doen en hoe die een plezier uit hun leven gaan halen. Op een terrasje zitten de hele dag of moeten ze toch omscholen om iets anders te gaan doen? En ik denk dat dat een heel groot vraagstuk wordt. Heel veel van de bezorgers die nu business is eruit geduwd eigenlijk door die platform. Als die dat ook nog eens een keer gratis zouden kunnen, wat Uber eigenlijk al heel erg probeert, dan wordt dat heel moeilijk.
Ja, en tegelijkertijd is de economische aanleiding in die sector er wel, wordt ook in het artikel gezegd, omdat er nu al een tekort is van vrachtwagenchauffeurs. En tegelijkertijd werkt die hele industrie ook met ontzettend lage marges. Dus zal een investering in zelfrijdende voertuigen zich op termijn waarschijnlijk wel terugbetalen. Maar dat neemt natuurlijk niet weg inderdaad dat de vrachtwagenchauffeurs die er nu wel nog zijn, in deze sector geen werk meer zullen hebben. Dus dat vergt dan van ons als maatschappij eigenlijk een omslag of een alternatief of omscholingsmogelijkheden, zodat die mensen niet buiten de boot vallen.
Is ook nog maar een beetje de vraag, want met piloten gaat het verhaal ook al decennia. Want die autopilots die zijn best wel goed en die doen vaak al heel veel van het werk. En toch zijn er nog steeds heel veel piloten en ik geloof misschien sinds een maand of zo weer een tekort aan piloten. Was afgelopen jaar dan misschien wat minder, maar daarvoor was ook een behoorlijk groot tekort aan piloten. Waar ze eerst nog naar Indonesië moesten om te betalen om vlieguren te kunnen maken. Dus dat wisselt ook en dat is misschien heel moeilijk in te schatten. Maar dat er een structurele drijver achter zit, dat is wel een ding.
Ja, nu hebben we het natuurlijk alleen nog maar over de impact die het heeft op bestaande beroepsgroepen, die er mogelijkerwijs vervangen worden. Maar je kunt ook nog kijken naar de manier waarop het ingezet wordt. Dus het kan zijn dat voor een bepaalde stad, ik zeg nu maar, weet ik veel, New York, waar relatief weinig kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 op straat aan het spelen zullen zijn. Wederom, ik chargeer, ik weet niet zeker of dit ook een goed voorbeeld is, maar waar het mij om gaat is dat als dat zo is, dat die dus een andere wens hebben voor de keuzes die zo'n automatisch zelfrijdende auto maakt, ten opzichte van een suburb waarin kinderen alleen maar op straat spelen. En dan dus ook een andere instelling van die veiligheidsmarges willen hebben. En dat je dus niet zomaar kunt zeggen dat iedere auto die geïmporteerd wordt vanuit Amerika of van Japan, dat die dan dus ook, of Duitsland, dat die dan ook dezelfde keuze zou maken die gewenst is voor het gebied waar die verkocht wordt. En ook daar heb je dan alweer, hoe ga je daarmee om? Gaan we dan per land nog, of misschien wel per regio of per gebied, of allerlei verschillende instellingen maken waar je dan ook nog een keuze in kunt maken bij het aankopen van zo'n auto? Naast dus de impact die het mogelijkwijs heeft op bestaande beroepsgroepen die dan zouden vervangen. Want dat laatste, zelfs al zou dat zo zijn, voor de bestaande beroepsgroepen die mogelijkwijs vervangen worden door een zelfrijdende auto of vrachtwagen, ik denk dat er altijd vervangende beroepen komen. Als je het helemaal uitkleedt en je zegt alle banen worden vervangen door een robot of automatisering, dan zouden wij als mensheid niks meer te doen hebben. En dat zou automatisch betekenen dat we geen inkomsten hebben, want we hebben geen baan. En als we geen baan hebben en geen inkomsten, kunnen we niks kopen. En als we niks kunnen kopen, dan is er ook geen enkele noodzaak om iets te maken. Dus als wij inderdaad volledig automatisering zouden gaan doorvoeren, dan is er geen enkele reden meer voor die bedrijven om iets te produceren. Dus het kan niet zichzelf in stand houden op die manier. Dus er komt ook altijd een bepaalde vervanging. En dan heb ik nog niet eens over het feit dat wij als mensen ook echt graag wel willen werken. Wij willen een bepaalde noodzaak en een bepaald doel hebben op onze dag. Dat was vroeger al zo. Vroeger gingen we jagen met z'n allen of gingen we een veldje omploegen en daar plantjes in neerzetten. En tegenwoordig willen we iets anders doen, wat het dan ook mogen zijn. En we kunnen niet allemaal poëzie schrijven.
Daarom vergaderen we.
Ja,
de hele inderdaad. Tijd.
Of maken we deze podcast.
Ja.
Conclusie is dat het dus niet, ik denk dat er altijd een vervangend beroep komt. Als het niet daarin zit, ik ben het wel met je eens dat er dan een omscholing zal moeten gaan plaatsvinden. Dus natuurlijk zullen we iets moeten gaan doen met, maar er komen gewoon vervangende beroepen.
Die komen en er zal ook wel wat met opscholing kunnen, maar ook waarschijnlijk niet alles. En die vervangende beroepen zijn ook niet altijd zaligmakend. Stel je was taxichauffeur en je bent nu, je moet nu maar Uber-chauffeur worden. Dat is toch wat anders. En zo, ja, ze zitten er echt wel heel wat risico's aan. Plus dat, je kunt zeggen, op termijn wordt alles wel vervangen. Maar de tijd ertussen, dat kan ook nog een tijdje duren. En daar moet je ook iets voor hebben. Dus het gaat wel degelijk tot schokken en problemen leiden.
Iedere automatiseringsslag leidt tot deze problemen. Tot voor kort hadden wij natuurlijk een levendige textielindustrie in Twente. Door de automatisering en vooral ook lage lonenlanden is dit vervangen en is dit weggegaan. Dat heeft tot problemen geleid. Hetzelfde geldt voor kolenmijnen in Limburg. Ook die hebben tot problemen geleid. Hetzelfde zal gaan leiden tot gasvelden in Groningen. Ook dat zal tot problemen gaan leiden. Alles wat uiteindelijk stopt, zal tot problemen leiden. De vraag is hoe je als mens en hoe wij dus als Nederland hiermee omgaan. Hoe dat gaat zijn, hoe dat voor ons de impact gaat zijn.
Ja, en ik denk ook een hele belangrijke vraag daarin. Hoe we zorgen dat de kosten en de baten van die verandering eerlijk verdeeld worden. Want als we het hebben over automatisering, dan gaat het vaak in eerste instantie over productieketens. Of uitvoerende technische beroepen die gemakkelijk geautomatiseerd kunnen worden. Dus verdwijnt er in een bepaalde sector met vaak meer laag opgeleide werknemers verdwijnen in eerste instantie de meeste banen. En dan mag het wat mij betreft niet zo zijn dat dat dus ook de sector is waar de zwaarste klappen vallen. Terwijl wij als werknemers van Digital Power blijven profiteren van deze omslag. Ik ben ook wel benieuwd hoe jullie daar naar kijken.
En administratieve beroepen lopen ook natuurlijk veel risico. Nou, ja, en dat wordt misschien ja, het wordt ook wel versterkt. De industrie die weg is gegaan, die komt ook wel weer terug. Maar dan niet met dezelfde banen. En dat gebeurt nu al, dat is nu al op gang gekomen. Een soort van deglobalisering. In productie, door robots hoef je niet naar lage lonenlanden te gaan, want je hebt geen mensen nodig om daar lonen aan te betalen, of heel weinig. En dan ga je bijvoorbeeld een datacenter maken of zo met 5 mensen die daar moeten werken. Dus dat is niet zoveel. En dan komen de bedrijven wel weer terug. Maar de mensen die daar 30 jaar geleden weg moesten, omdat ze naar Vietnam gingen, die zien dat zij nu niet meer aangenomen worden daar. En dat is, dat wordt een heel groot ding.
Ik denk dat het de grootte van wat wel mee zal gaan vallen. Niet dat de impact niet zo groot zal zijn. Dat geloof ik namelijk wel, daar ben ik echt wel met je eens. Ik denk alleen dat de hele transitie hierin veel geleidelijker zal gaan. Waardoor de stappen die we zetten kleiner zijn. Waardoor de impact uiteindelijk net zo groot zal zijn. Alleen hij wordt verspreid over dusdanig veel meer jaren. Dat we hem makkelijker aan zien komen en hem ook prima kunnen voorspellen en ook kunnen meenemen of mee meegaan en met de oplossing kunnen komen. Dus ik zit hier niet zo negatief in dat ik denk dat dit de wereld zal doen omvallen. Wel denk ik dat de wens om deze transitie in te gaan mogelijkerwijs te snel gewenst is en dat we die snelheid überhaupt niet waar kunnen maken. Het tekort aan engineers, wat al vaker genoemd is, dat is gewoon een groot probleem. En dat blijft een probleem totdat we die slag hebben gemaakt dat die mensen weer aanwezig zijn en dat we dus ook die stappen kunnen gaan zetten.
Ik zit er niet zo negatief in, maar ik zie niets. Ik zie het wel voor me dat het ook nog wel snel zou kunnen gaan. Met die platformen is het ook veel sneller gegaan dan dat wetgeving kon gaan. En dat zien we ook met de social media organisaties, die de boel toch wel echt flink ontregeld hebben. En het gaat niet zozeer om misschien gebeurt het allemaal in 1 of 2 jaar, maar of het sneller gebeurt dan dat mensen kunnen volgen en dat de overheid kan volgen met wetgeving en dergelijke. Omdat daar allemaal gaten gaan vallen waar ook weer gebruik van gemaakt kan worden. En dat wordt, ja, ik zie hem niet negatief in noodzakelijk, maar ik denk wel dat hij impactvol en ook wel ontregelend gaat zijn.
Ja, daar heb je weer een goed punt. Ik denk wel dat die platformeconomie waar we het dan over hebben, waar de social media een grote rol in speelt, dat klopt. Maar dat is een andere transitie dan waar we over praten op het moment dat we kijken naar zelfrijdende auto's. Of het echt helemaal vervangen van een bepaalde beroepsgroep die nu nog met fysieke arbeid zit, door uiteindelijk een automatisering. Ik denk dat die echt niet zo snel zal gaan en dat niet zo disruptief zal zijn, omdat we dus nog steeds tegen een hele hoop problemen aanlopen. De platformeconomie zoals en de social media stijging, die heeft voornamelijk iets nieuws gebracht, iets wat er nog niet was. En dat hebben ze heel goed geprobeerd te optimaliseren met, nou ja, met het platform wat ze dan hadden. Wat je daar ook bij ziet is dat de wetgeving er sowieso al achteraan liep, omdat er nooit op of over nagedacht was. Dus lopen we er achteraan. En wat je ook ziet is dat een aantal van die platforms op dit moment alweer achterlopen, omdat ze gewoon al 15 tot 20 jaar oud zijn. En denk aan Booking, die gewoon een platform heeft wat gewoon eigenlijk niet meer van deze tijd is. Omdat het al gewoon niet meer zo efficiënt en zo goed loopt. En het alweer een legacy systeem is op een legacy systeem.
Het gaat ook wel per sector verschillen. Want bijvoorbeeld de media, de kranten en dergelijke zijn wel degelijk heel erg ontregeld. En andere branches gaat dat misschien een stuk minder zijn.
Ja, mijn zorg zit ook in die onevenredige verdeling. Want ik kan best wel positief zijn over de kansen die het ook biedt. En wat het misschien op grote schaal uiteindelijk teweeg kan brengen. Voor ons als maatschappij. Maar juist omdat we ons op nieuw terrein bevinden en wetgeving dus achterloopt op technologische ontwikkelingen, structureel, komt er nogal wat verantwoordelijkheid of wat risico bij ons als burgers zelf te liggen. Dus de mate waarin wij ons kunnen aanpassen aan, maar ook kunnen wapenen tegen mogelijke negatieve effecten van automatisering. Het feit dat wij met elkaar weten wat cookies doen in het klein. Maar ook wat voor serieuze keuzes een zelfrijdende auto soms moet maken. Dat is omdat wij het privilege hebben dat we die kennis hebben. En dat we meebewegen met die verandering. Maar het feit dat bepaalde dingen op een ongelijke manier sneller of minder snel gaan. Dat bepaalde sectoren zwaarder geraakt worden. Terwijl de overheid achter de feiten aanloopt. Baart mij wel zorgen. Want dan kan er denk ik zomaar een behoorlijke scheefgroei ontstaan in de mate waarin mensen kunnen profiteren van deze ontwikkeling.
Dan vind ik onze kennis meer hard werk dan privilege hoor. Maar,
een combinatie van. Ja. Het is een duidelijke combinatie van.
Nou, ik deel je zorg wel, maar misschien moeten wij ons wel de andere kant op zorgen maken. En dat is misschien een van de grootste vragen van de komende decennia waar het antwoord nog niet helder op is. Want je kunt je afvragen of data in combinatie met AI dan vaak een grote aandrijver van ongelijkheid gaat zijn. Of juist heel erg voor gelijkheid gaat zorgen. Of hier voor het ene en daar voor het ander. We hebben het net gehad over allerlei manieren waarop het voor ongelijkheid kan gaan zorgen. En dat zijn er ongetwijfeld nog heel veel meer dan dat wij kunnen bedenken. Maar dus ook manieren waarop het voor meer gelijkheid kan zorgen. Namelijk landen kunnen hiermee, of organisaties ook, stappen in hun ontwikkeling overslaan. Met nieuwe high-tech oplossingen, die misschien met data best wel makkelijk te maken zijn. Die een traditioneel optimum kunnen verpulveren en overslaan. Dus dan ga je meteen naar het stoomschip en sla je de trekschuit over. In China heeft het met e-commerce heel erg gedaan. Door meteen van, ze hebben niet allemaal een pc, nou ze gaan naar een smartphone direct met de QR-codes. Hun financiële instellingen zijn nog niet zo goed overal neergezet, nou ze doen het met QR-codes. En misschien nu digitale yuans. Dus zo zijn er heel veel oplossingen denkbaar waarmee landen die nooit op de traditionele manier de boel konden inhalen, dat nu wel gaan kunnen. En dat gaat een groot ding worden. Helemaal voor Nederland, want wij zijn goed in heel veel van die traditionele markten. Denk maar aan onze landbouw. En dat, daar kunnen wij heel snel heel veel voorsprong gaan verliezen. Juist als onze regelgeving vooruitgang op dat gebied verbiedt. En een ander land zegt van nou ja, dat risico nemen we, want we willen op een gebied sterk worden in ieder geval.
Ja, er zit hier nog iets in, aan ten grondslag. En dat is de meeste vooruitgang wordt natuurlijk geboekt op het moment dat je er als individu of als bedrijf ook daadwerkelijk winst mee kunt maken. Want is het dan voor jezelf een soort van incentive om te zeggen, ik wil hierin investeren, ik wil hier iets mee doen, omdat ik hier geld mee verdien. Nou ja, we weten allemaal, geld is macht. En macht willen we hebben. Dus dit zit er ook in. Die ongelijkheid waar jij over spreekt, Alex, die denk dat het in primaire zin alleen maar zo gaat werken, omdat wij nog steeds een kapitalistisch systeem hebben in de hele wereld, waardoor je dus ook het feit dat je dus geld verdient is belangrijk. Winst maken is nog belangrijker. En dus zal je altijd op zoek zijn naar de winstmaximalisering. Want in primaire zin is het automatiseren en datagedreven werken zou je als voordeel kunnen zien voor de mensheid aan zich. Het feit dat wij ziektes eerder kunnen voorspellen en misschien ook al kunnen genezen is natuurlijk gewoon voor de mensheid gewoon fantastisch. Dat zouden we heel graag willen. Dat ook iets wat misschien niet per se geld oplevert, omdat het bijvoorbeeld een ziekte is die niet zo heel erg veel voorkomt, kan het nog steeds betekenen dat voor die personen en de directe familie en vrienden wel heel fijn is als het wel lukt. En als dat lukt met automatisering en met datagedreven werken, dan is het natuurlijk iets wat fantastisch is. Het kan ook zo zijn dat, ja, nou goed, we kunnen voorbeelden ten over die zouden kunnen helpen bij het welzijn van de mens. En ik denk dat daarom zouden we dit altijd door moeten zetten. Keerzijde is, zolang er een kapitalistisch systeem is, ja, er ook altijd bedrijven die hier winst uit willen halen. En dan heb je helemaal gelijk, hebben jullie allebei gelijk, als je zegt, zolang overheidsregulering achterloopt, creëer je dat dat dus een optie gaat zijn en dat er daarvan altijd voorbeelden zullen zijn.
Zolang we een kapitalistisch systeem hebben. Nou, misschien dat we ook dat deels kwijt gaan raken door deze ontwikkelingen. Omdat surveillance staten natuurlijk straks heel eenvoudig worden. Zeker ten opzichte van wat ze met de Stasi konden. Nou, dat komt niet in de buurt, geloof ik, wat er in Nederland afgelopen jaar gebeurd is. En dat als autoritaire regimes dat heel makkelijk gaan kunnen doen, of met wat Chinese technologie kopen en wat hulp in hoe je dat doet, dat in voldoende mate kunnen uitrollen, zou het kunnen dat we een quasi onaantastbare staten gaan krijgen met hele nare regimes die staatskapitalistisch zijn, of misschien helemaal niet kapitalistisch. Dus dat is, dat is een heel groot risico, denk ik.
Ja. Ik zeg ook niet dat ik een beter systeem heb dan kapitalisme. Nee. Dat is niet wat ik zeg. Ik zeg ook niet dat dat dus per definitie slecht is. Ik zeg alleen dat dit systeem er wel toe leidt dat winsten dus in dit geval, of winstgevendheid, het hoogst haalbare is. En dus daarmee dat, van invloed zal zijn op de keuze die we maken in datagedreven werken. Voor de rest heb je gelijk.
Wat denk ik interessant is dat... dat er ook een alternatieve vorm van kapitalisme mogelijk zou moeten zijn. En ik denk in dit geval ook dat het eigen werk ons misschien die mogelijkheid op termijn wel biedt. En dat is een systeem waarin nog steeds gehandeld wordt op basis van winsten. Maar dat in je winst en je kostenposten als bedrijf, dat daarin je externalities, dus de positieve, al dan niet negatieve effecten die je hebt op je omgeving, bijvoorbeeld het milieu of sociale factoren, eigenlijk worden doorberekend in je winsten. Dus dat je die kunt gaan uitdrukken in kosten of in opbrengsten. En dat is denk ik misschien al een utopia om te bedenken dat dat zo zou kunnen bestaan. Maar het is wel iets dat doordat we steeds meer data tot onze beschikking hebben, ook van dit soort factoren, variabelen, wordt het wel praktisch gezien mogelijk op termijn.
Ja, kapitalisme zoals het ooit bedoeld was eigenlijk. Waar je een volledig vrije markt hebt en waar kosten allemaal in de prijs worden uitgedrukt.
Ja. En het is scheef gegooid met dat een kleine groep mensen de winst pakt en de kosten vooral terecht zijn gekomen bij een veel groter deel van de samenleving.
Er zitten een hoop marktimperfecties in.
Zeg dat.
Dat organisaties die heel veel data hebben, daardoor heel efficiënt zijn, daardoor nog meer data gaan halen. daardoor nog meer geld gaan verdienen. Daardoor weer naar allerlei andere branches kunnen uitbreiden en hun data gebruiken om daar weer nog efficiënter te zijn dan de organisaties die er al zitten. Een beetje zoals de grote de G-mafia probeert. Google, Microsoft, Apple, Facebook, IBM en Amazon. En de Chinese bedrijven natuurlijk ook, met wat hulp van de staat.
Maar wat zeggen we hier nou eigenlijk mee? Zeggen we hier dus mee dat we dat dan niet willen? Dat we verder gaan als wereld met data gedreven werken? Of juist dat we zeggen, we moeten onderkennen dat er mogelijke problemen gaan ontstaan. Misschien op basis van het kapitalisme, maar ook gewoon omdat we mensen zijn. Dat we gewoon kunnen onderkennen dat dat dus gaat gebeuren. En ons op die manier daarop gaan voorbereiden.
Ja, en ik denk ook dat in die voorbereiding daarop, als we ons erbij neerleggen dat het eigenlijk onvermijdelijk is dat het gaat gebeuren. Dat we die verandering met elkaar gaan doormaken. Dat er voor bedrijven zoals Digital Power ook een bepaalde verantwoordelijkheid is. Om te zorgen dat de profijten daarvan, de positieve aspecten van die ontwikkeling evenredig verdeeld worden. Net als de negatieve aspecten. Dus dat we er met elkaar en vooral als bedrijven en organisaties die de kennis en middelen in handen hebben om het meeste uit die verandering te halen, dat we ook zorgen dat we die beschikbaar maken voor een grotere groep mensen. En dat we bijdragen aan bewustwording van wat er eigenlijk gaande is en wat voor impact dat heeft op ons als mensen. Dat we ons daar echt hard voor moeten maken als organisaties en wellicht ook onze luisteraars.
Dat is waarom we datapartner willen zijn en niet alleen maar organisatie die geld verdient. Ja. Ik ben het bijna helemaal eens met wat jullie allebei zeiden, maar ik vind alleen dat het niet toekomstmuziek is. Want die organisaties die opstijgen met data, dat gebeurt nu al. Amazon met name, die ook nu richting huizen maken met hun eigen operating system voor huizen misschien. En richting medische wereld gaat. Dat is wel misschien nog wel financiële wereld ook daarnaast. Zodat ze met al hun data en alles wat ze weten over klanten, dat ze dan ook nog verzekeringen gaan personaliseren. En misschien de rest uitdrukken. Dan kom je toch snel op een dystopische wereld uit. Niet vanuit een overheid die dat doet, maar vanuit bedrijven die eigenlijk net zo machtig zijn. Dus ik zie niet dat het iets is wat we op een gegeven moment moeten gaan doen. Ik denk dat we nu moeten experimenteren met, of dat we het al lang hadden moeten doen, met verschillende wetgeving ingrijpen daarin.
In wezen zijn er natuurlijk al wel een aantal van die mogelijkheden, want je hebt natuurlijk zo'n monopoliewetgeving. Het moment dat een bedrijf te groot is en te veel, dan moeten ze zich gaan opsplitsen. Dat ze te verstrengeld zijn in elkaar. Dat zou je natuurlijk met data hierin kunnen gaan faciliteren. Dus op het moment dat een bedrijf te veel data verzamelt en te veel data kan gebruiken op verschillende facetten van de wensen die de mensen hebben, dan zullen ze zich moeten gaan splitsen en ook daadwerkelijk echt splitsen. En zorgen dat er dus ook geen gebruik meer gemaakt kan worden door die verschillende onderdelen van de bedrijf. Ik denk dat dat op zich dus wel kan. Ik denk alleen dat we het moeten gaan uitvoeren en dat we daar niet mee moeten wachten. Dus ik geef je daar dan ook gelijk, Alex. We moeten daar niet straks mee bezig gaan zijn. Daar moeten we nu mee beginnen. Daar moeten we nu al verder inzetten. We moeten misschien inderdaad zo hard optreden tegen Google en Facebook en de andere geesten die je net noemde. Om ze te dwingen kleiner te worden. Om ze te dwingen concurrentie toe te laten op datgene waar zij al heel erg mee bezig zijn en al heel ver mee zijn. En een ander deel zal zijn dat wij als burger meer onderwijs moeten krijgen op deze gebieden. Dat wij het beter weten wat het betekent op het moment dat wij ja zeggen tegen het delen van data.
Waar je hier een moeilijkheid hebt in het opbreken van dit soort bedrijven is dat ze niet Nederlands zijn. Sterker nog, ze zijn hele belangrijke strategische assets van ofwel de VS ofwel China. En de VS die gaat dat niet fijn vinden als wij Facebook gaan dwingen om op te breken. Om hun VR-tak apart te zetten bijvoorbeeld. En China gaat dat helemaal niet doen. Dus dat wordt echt een heel groot probleem. Deze organisaties zijn soort van national champions worden ze genoemd. Die China en de VS gebruiken om tegen elkaar te concurreren op allerlei vlakken. En het is niet een puur economisch of overheid versus bedrijf iets als ze zo'n club willen opbreken. Het is overheid versus overheid met allerlei andere geopolitieke belangen daarbij. Plus een soort van, nog een factor die erin zit. Als wij, stel, wij zouden alle Amerikaanse bedrijven gaan opbreken en de Chinezen zouden dat niet doen met hun bedrijven. Misschien dat de Chinese bedrijven daardoor wel veel efficiënter worden en in de derde wereld, omdat ze iets goedkoper zijn dan misschien, daar de boel gaan domineren. Dan is China de baas in die landen in hele grote mate. Dan hebben zij vreselijk veel macht daar. Stel dat zij de media daar kunnen bepalen, dat het allemaal via hun platform gaat. Dus daar zitten, we moeten dat doen, maar we moeten dat doen in een krachtenveld met die landen. Plus dat we rekening moeten houden met dat we niet minder efficiënt worden. Zodat wij opgerold gaan worden en nog verder van huis zijn.
Kort aan de bocht, ja, datagedreven werken heeft grote mogelijkheden voor de hele wereld en zouden we moeten stimuleren. Hou er alleen wel kritisch rekening mee met welke impact dat kan hebben en zal gaan hebben. En probeer je daarop voor te bereiden.
Yes.
Goeie conclusie. Ik heb zo'n vermoeden dat dit thema nog wel een keer terugkomt.
Ik denk dat de takken die wij hier benoemen op welk niveau dan ook nog een keer terug zullen komen. Omdat het altijd wel ergens een bepaald raakvlak heeft met wat wij doen. En ook waar wij in dit geval ons plezier uit halen. Namelijk het praten over data.
Zeker. Dan zijn we volgens mij aan het einde.
Mooi, tot de volgende keer.
Tot de volgende.